Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag zit ik met Alexandra Angles Izern. Welkom, Alexandra.
Dankjewel.
En wat een mooie dingen doe jij. Ik ben geboeid door jouw verhaal. Je bent bewustwordingscoach. Je bent ook healer en auteur. Je hebt dit mooie boek geschreven. Helemaal je element, Nine Star Key.
Ja, klopt.
Een handleiding naar je ware ik. Ik lees het allemaal in de klosje van Zakenvrouw. Je bent een genieter van diepe en verbindende gesprekken. En je droomt van mooie, verre reizen. Dat is een hoop.
Ja.
Ja. Want wie ben je, als ik vraag, wie ben jij?
Dat is meteen een goede vraag. Wie ben ik? Ik ben bewustzijnscoach. Ik ben moeder. Ik ben dochter. Ik ben van alles. Maar ik hou inderdaad enorm van mooie gesprekken. De diepgang ingaan. En dat doe ik dus in mijn werk, maar ook daarbuiten. Het is wie ik ben. Wat ik doe is wie ik ben eigenlijk. Ja.
Dus eigenlijk staat bovenaan wie je bent. En wat je dan doet, dat uit zich of in je werk of privé. Maar eigenlijk is dat hetzelfde. Het loopt door elkaar heen.
Ja,
ja.
Ja, ja. Eigenlijk ja. Is... Ja, en dat is ook meteen wat ik doe.
Mm-hmm.
Dat is mijn missie ook, om mensen te leren dat alles wat ze doen uit hunzelf kan en mag komen.
Ja.
Dat als jij weet wie je bent en wat er in jou zit en dat naar buiten kunt brengen, dan gaat het zo moeiteloos.
Ja.
Ja.
Want je zegt het ook, en je helpt te herinneren wie we daadwerkelijk in de basis zijn. Zijn we dat dan vergeten?
Ja. Ja, heel veel mensen zijn echt vergeten wie ze zijn. Vanuit alle boodschappen die we als kind hebben gekregen. Wie we moesten zijn, waar we aan moeten voldoen. In welke hokje we passen. We leren ook dat we op ons hoofd moeten vertrouwen. Dat is waar onze bron zit van waar we op terug kunnen vallen. Terwijl je hart...
Mm-hmm.
Je onderbuik, daar zit zoveel wijsheid en zoveel kracht. En als je daarin kunt gaan zakken, kunt gaan vertrouwen op wat er in je hart is. Zonder dat je hoofd het elke keer blokkeert met allerlei gedachten waarom het niet gaat lukken en waarom het fout kan gaan.
Want het klinkt heel erg alsof we in een... Je zegt het komt door de maatschappij om ons heen. Hè? Het klinkt alsof we in een hele negatieve maatschappij... leven waarin geleerd is van daar niet naar te luisteren. Om heel erg in het hoofd te gaan zitten.
Ik denk dat we eigenlijk een beetje vergeten zijn hoe we naar ons hart kunnen luisteren. En dat is al heel wat generaties zo. Dus als je ouders het niet kunnen, hoe kun je het je kinderen dan leren? Ja. En ik denk dat die wijsheid steeds meer weer naar de oppervlakte aan het komen is. Vanuit, ook een spirituele inslag, maar dan vanuit aarding. Dus niet alleen maar gaan zweven, hè. Spiritualiteit heeft een hele hoge geitenwolle sokken gehalte, zeg maar. Maar dat is, ik geloof dat spiritualiteit dat juist niet is.
Nee.
Dat het juist niet zweverig is, maar dat het juist heel geaard is. En juist in je lijf voelen en vertrouwen op wat daar allemaal gebeurt. En dat we al heel veel antwoorden... Misschien zelfs alle antwoorden al in ons hebben. Alleen dat we vergeten zijn daarna te leren luisteren. En dat we als maatschappij ook vergeten zijn.
Ja. En je zegt, je gaf ze iets aan van... Nu zijn we weer meer aan het luisteren. Waarom is nu die verandering dan? Ja, we zijn de hele tijd zijn we het niet gaan doen. Maar dat is nu aan het veranderen, begrijp ik dat goed?
Ja, wat ik merk om mij heen is dat er steeds meer mensen weer beter naar zichzelf leren luisteren. Er zijn ook steeds meer mensen die hier behoefte aan hebben.
Hoe komt dat
We
aan?
Hebben heel erg geleerd, ook na de oorlogen en zo, heel erg, hè, alles moet opgebouwd worden. We leefden in schaarste. Dat zijn dan de familieverhalen die dan doorsijpelen in de generaties die daarna komen. En ik denk dat er nu meer ruimte komt om weer eens te gaan voelen wie we zijn. Wat we hier neer te zetten hebben op de wereld los van alles wat we geleerd hebben.
Maar hoe komt het dan dat er nu wel ruimte voor is? Of aan het ontstaan is? Denk je? Heeft het met corona te maken? Of met...
Nou, ik denk dat corona zeker daar een versnelling in heeft gebracht. Ja. Mensen zijn uit hun normale orbit geduwd, zullen we maar zeggen. Uit het ritme en uit de regelmaat die ze hadden. En op het moment dus dat je thuis komt te zitten, dan word je geconfronteerd met jezelf. En dan, dan ga je dus nadenken over bepaalde dingen. Je hoorde overal hoe mensen van alles op gingen ruimen. En wat je opruimt in je huis en gaat schilderen en zo. Dat doe je natuurlijk ook bij jezelf. En dan komt de energie weer in beweging. Want uiteindelijk is alles energie.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ja, ik zeg al eens van het bed werd weer opnieuw opgeschud met corona.
Ja.
En mensen moesten soms weer eventjes kijken waar hun plekje was.
Ja, en je hebt dan altijd twee keuzes. Mm-hmm. Of het wordt een traumatische ervaring, of het wordt een leer- en een groeimoment, zeg maar. Mm-hmm. En daarin... op het moment dat je alles als groeimomenten kunt gaan zien, ook als het tegenslagen zijn, ja, dan ga je heel anders in het leven staan. Dan ga je ervaren dat dingen gebeuren en dat daar een reden achter zit. Ook als je die in eerste instantie niet kunt zien of voelen. En wat ik nu zeg is voor sommige mensen best confronterend. Mm-hmm. Omdat er ook gewoon hele gruwelijke dingen gebeuren in de wereld.
Ja.
En dan kun je je afvragen, wat is daar dan de reden van? En ik geloof dat op het moment dat je daar bij jezelf naar kunt luisteren, in kunt gaan voelen, dat je heel veel mooie dingen los kunt gaan laten, uit kunt gaan werken, ervan kunt gaan leren, want onder de pijn zit kracht.
Ja, mooi. Ja. Mooi. Want hoe was het voor jou zelf, die coronaperiode?
Voor mij was het bijzonder. Ik heb heel erg genoten van de eerste lockdown. Omdat mijn kinderen thuis waren. Mm-hmm. Het was heerlijk weer. We woonden toen ergens waar het achter helemaal open was. De kinderen hebben buiten gespeeld en die hebben genoten. En ik was eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkelingsreis is in 2018 begonnen. Dus ik had in die 2 jaar tijd had ik al wel heel wat dingen opgeruimd. En was ik al soort van begonnen om in mijn natuurlijke flow, in mijn natuurlijke ritme te komen. Mm-hmm. Dus ik zat niet zo vast in van 9 tot 5 in een baan en dat soort dingen. Omdat ik al redelijk mijn eigen uren bepaalde, of eigenlijk helemaal met mijn bedrijf. Ja. En die pas ik natuurlijk aan op het ritme van mijn kinderen.
Mm-hmm.
Maar voor mij was het heel... Ik vond het heel fijn in de zin die eerste lockdown, omdat dat er rust was. De kinderen waren thuis en genoten en dat.
Het hoor je van meer mensen, hè? Dat het een soort gedwongen pas op de plaats was. En dat het niet altijd vervelend was, even afgezien van mensen die natuurlijk ziek werden en zoals overleden zijn.
Maar die heb ik dus in mijn omgeving helemaal niet meegemaakt. Dus in die zin...
Dus jou bespaard gebleven?
Ja.
Dat is mooi. Ja. Ik lees dat jij, je bent authentiek, autodidact en autonoom. 3 A's. Kun je dat toelichten? Want... Ik vraag me altijd wel af wat we bedoelen, hè, met authenticiteit. En zo van die containerbegrippen.
Ja, klopt. ik ben wie ik ben. En als we dus vanuit 9 Star Key gaan kijken, ben ik 3 keer 5 A'de. 5 A'de is het midden van het midden, zeg maar. En,
misschien is het al handig om even toe te lichten wat het 9 Star Key is. Want ik heb het boek dus bekeken. Ik vind het heel boeiend, maar misschien kun je kort even uitleggen wat dat dan betekent.
Ja, nou, 9 Star Key is een hele oude Chinese leer.
Ja.
En op basis van je geboortedatum heb je 3 getallen meegekregen. 9 Star Key is gekoppeld aan de 5 elementen water, vuur, aarde, metaal en hout. Ja, en van die 5 elementen zijn 9 verschijningsvormen. En dat betekent dat je van 1 element, laten we zeggen hout, heb je een basisenergie. En heb je twee verschillende verschijningsvormen met ieder hun eigen karaktereigenschappen. Dus je hebt 3 hout en je hebt 4 hout. Mm-hmm. Je hebt 2 metaaltypes die dezelfde basisenergie hebben, maar bijna elkaars tegenpolen zijn in kenmerken. En toch is het allebei metaal. En dan heb je 3 aardetypes. Nou ja, 1 water en 1 vuurtype. En van die 9 getallen heb jij dus je eerste getal, wat je kerngetal is. Dat is wie jij bent in het dagelijks leven, als je omringd bent met mensen die je kent en dat je gewoon jezelf bent. Ja. Tweede getal is je emotiegetal. Dus op het moment dat jij heel boos, bang, verdrietig bent, maar ook als je heel enthousiast of blij bent, dan kom je in je tweede getal. Wat overigens ook je kindgetal is. Want kinderen die leven veel meer nog vanuit die emotie. Dus als kind zit je meer in je tweede getal. En dan later ergens, in mijn ervaring, ergens puberteit vanaf 1 jaar of 10. Officieel tussen de 4 en de 18. Maar ik merk dat het vaak zo in die puberteitsfase is. Dat ze dan de switch maken naar het eerste getal wat dan je kerngetal wordt.
Okay.
En het derde getal is je uitingsgetal. Dus dat is de eerste indruk die je maakt op mensen. Maar ook als je echt een doel hebt, gefocust bezig bent, dan kun je ook in je derde getal gaan. En die kunnen dus heel tegenstrijdig zijn. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld in de eerste indruk water bent. En dus dat mensen denken, oh, die is heel rustig en die kijkt de kat uit de boom. En dat je dan, als je je beter leren kennen, dat iemand vuur is. En dat, dat je dus een hele andere kant van iemand krijgt, te zien krijgt.
En het is, die Nine Star Key is Chinees, hè, van oorsprong.
Ja.
Heeft ook te maken met de stand van de sterren.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, het is een vorm van astrologie.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En dat is ook weer zo'n begrip waar men iets van vindt.
Ja.
Maar mijn ervaring leert, ik heb hier al met zoveel mensen over gepraat. En er is niemand die niks herkent.
Nee.
En er zijn ook mensen die sceptisch waren en die zeiden, ik ben even andere verschijningsvormen gaan lezen, gewoon omdat ik niet geloof dat het zo goed klopt.
Maar die
kloppen niet. Nee.
Dus het is niet toeval.
Nee, dat is het niet. En wat aan mij, ik gebruik nou een stakje dus in mijn coaching puur om mensen, om voor mezelf, maar ook om mensen te laten voelen wie ze zijn in hun kern. Want dit is jouw basisenergie die jij moeiteloos neer kunt zetten.
Ja.
En op het moment dat jij die kwaliteiten gaat erkennen en herkennen in jezelf, dan word je dus authentiek. Omdat je dan leert te handelen vanuit jezelf en niet vanuit aangeleerd gedrag bijvoorbeeld.
Wat anderen tegen je gezegd hebben of hoe je opgevoed bent.
Ja, want er zijn ouders en andere mensen die hebben andere getallen.
Ja.
En dan kan het dus zomaar eens zijn dat je daar kenmerken van overneemt. Omdat je geleerd hebt dat dat is hoe het hoort. Terwijl jij heel anders bent.
Want ik zei van, hè, ik las dat je authentiek, autodidact en autonoom bent. En vanwege het authentieke kwam je op die 3 keer aarde. Hè? Want jij hebt dan dat je 3 keer aarde scoort in deze, in deze formule.
Ja.
En dat heeft ook te maken met authentiek, die aarde. Down to earth, letterlijk.
Ja, ook. Nou ja, uiteindelijk authentiek is natuurlijk hoe echt ben je eigenlijk. Hè? Ja. Hoe zuiver en hoe jezelf ben jij. Misschien heeft het niet eens per se zoveel met 5 aarden te maken als wel dat ik, dat ik heel erg geleerd heb dat ik er niet mee wegkom als ik me anders voordoe.
Nee.
En 5 aarden helpt mij heel erg om in mijn kern te komen. Dus inderdaad zakken in mijn lichaam, aarde. En ik heb heel erg ontdekt inmiddels dus ook wat de uitwerking van mijn basisenergie, waar ik dus niet eens iets voor hoef te doen, voor uitwerking heeft op andere mensen, zeg maar. Dus, en door daar die heel bewust toe te passen en daar geen concessies in te doen, denk ik dat ik best authentiek ben.
Oké.
Ik durf ook wel anders te zijn dan dat het soms hoort, inderdaad.
Nou, dat is misschien dit ook wel een uiting van, hè? Het is best wel een, ik had nog nooit gehoord van deze theorie.
Ja.
En je durft hiermee naar buiten te komen.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik zelf wel enthousiast raakte door ook voor mij te gaan kijken wat het bij mij was en hoe het zat ten opzichte van de mensen die ik lief heb. En,
ja.
Ja, dat is wel interessant. Het is interessante materie.
Ja.
En hoe help jij hier mensen dan mee?
Nou, wat ik al zei, Nine Star Key is inderdaad een van de vele dingen die je kunt toepassen.
Precies, ja.
En Nine Star Key klikte in bij mij. Ik ging erover lezen en ik ging het meteen toepassen. Ik ging het meteen herkennen in mijn omgeving. En wat het bij mij doet, is het geeft mij een richting waar mensen, wat er in mensen hun kern zit. Dus het gaat voorbij alle verhalen die mensen zichzelf vertellen. Recht naar die authentieke kern. Laten we het daar dat maar dat woord gebruiken. Want dat is wat het doet. Ik kan iemand zijn kern zien. En op het moment dat iemand dus zegt van ja, ik wil met jou samenwerken. Want ik ga dat natuurlijk niet zomaar doen bij iedereen. Maar als iemand mijn klant wordt, dan ga ik je daar dus inderdaad naartoe begeleiden. En wat je dan gaat zien, is dat mensen zoveel meer rust gaan ervaren. Zoveel meer ontspanning in hun lijf gewoon, omdat ze niet meer hoeven te doen wie ze niet zijn.
Ja.
Maar ze worden zich bewust van dingen.
Ja.
Ze kunnen zich overgeven aan bepaalde eigenschappen, want er zitten niet alleen kwaliteiten in, er zitten ook uitdagingen in elke verschijningsvorm. En op het moment dat jij je bewust wordt van die uitdagingen, dan kun je ze dus weer kiezen. Wordt het een trauma of wordt het een leermoment?
Ja, ja.
En als je er dus voor kiest om het een leermoment te maken en dus omarmt dat ook een kant is van jou waar jij in kunt groeien.
Ja.
Want onder elke uitdaging zit natuurlijk een enorme kracht.
Mm-hmm.
Ik had een keer een dame en die, aan het begin van mijn coaching doe ik een light seat check-in. Mijn programma heet Light Seat. En daar scoor je op de verschillende verschijningsvormen. En eentje daarvan was opstandig. Zei ik, ja, die hoort wel in jouw verschijningsvorm. Oeh, ja, maar ik ga echt geen discussies aan. Ik zeg, maar weet je wat de kracht is van opstandigheid? Dat je jezelf durft uit te spreken. Dat jij durft te gaan staan voor wie je bent. En wat je denkt. En dat je het gesprek met iemand aan durft te gaan. En daar hoef je geen ruzie voor te krijgen. Maar dit is een kracht die in jou zit. En toen ik hem zo uitlegde, toen voelde ze hem. En toen dacht ze, dit is eigenlijk wel wie ik kan zijn. Maar wat ik dus eigenlijk altijd...
Het is vaak wat mensen ook meekrijgen. Dat er een negatief labeltje aan zit.
Ja.
En als je dan aantoont van dat dat juist heel erg krachtig ingezet kan worden, kan je mensen heel erg mee helpen.
Precies. En dus kunnen ze naar hun kern toe. En kunnen ze dus al die stukjes van zichzelf die ze weggestopt hebben, omdat ze geleerd hebben. Een voorbeeld, vuur. In onze maatschappij zijn vuurmensen heel vaak uitgeblust.
Mm.
Want doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Dat is een beetje, al het vuur wordt geblust. Terwijl als je naar het zuiden gaat van Europa, dan zit daar heel veel vuur, zeg maar. Daar is heel veel ruimte voor passie en zo. Mm. Maar als jij hier in Nederland te passioneel bent, of zo, dan word je in één keer brutaal. Of
dat is waar.
Hè, dan trek je te veel de aandacht. Dus juist op het moment dat mensen dan voelen van, oh, ik ben vuur. Oh, ik mag gewoon vuur zijn, weet je wel. Nou ja, dan mag dat vlammetje, wat dus heel klein is geworden, die mag dan weer gaan branden.
Ja.
En
ja, ik denk als mensen zich niet... Dit is een tool om te benadrukken wat er bij mensen speelt. En als mensen het niet zouden herkennen, dan zou dat niet werken.
Precies.
Het is een methode om dat duidelijk te maken.
Ja.
En wat is een healer eigenlijk?
Want
jij bent ook een healer, toch?
Ja, ik werk ook met energie. En dat doe ik dus vanuit aarding. Ik zorg altijd dat ik eerst geaard ben in mezelf.
Hoe zorg je dat je geaard bent in jezelf?
Dat kun je dus doen door bewust verbinding te maken en te voelen hoe je zakt in je lijf. En op het moment, dat moet je wel trainen, want we zitten gewoon heel veel in ons hoofd.
Dus zakken in je lijf is letterlijk uit dat hoofd?
Ja, letterlijk zakken. En op het moment dat je daar dus echt de tijd voor gaat nemen, kijk, en ik ben dus aarde.
Mm-hmm.
En ik merk dus dat ik inmiddels geleerd heb om te aarden. Ik was helemaal niet geaard.
Mm-hmm.
Maar inmiddels kan ik heel goed ademen zelf. En merk ik dus ook dat mensen door oefeningen van mij, maar ook in gesprek, ook kunnen zakken in hun lijf. Ja. En dan ga je, en soms zijn er mensen, dan leg ik mijn handen op hun schouders. Dan gaan ze zakken en dan weten ze niet wat ze overkomt, omdat ze nog nooit zo diep in hun lichaam gezeten hebben.
Nee.
Dus dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Wat er gebeurt op het moment dat je gaat ademen, is dat je gaat voelen wat er zich in je lijf afspeelt.
Ja. Ja.
En emoties, die zetten zich vast in je lichaam. Dus op het moment dat je in je lijf komt, kan het heel confronterend zijn. En kunnen er dus allerlei emoties naar boven komen. Dat vinden we spannend. Dus vloep, dan gaan we weer terug in het hoofd.
Maar is healing, want ik ken iemand in mijn kennisgring, iemand die het dan met zijn handen echt zo bij een lichaam gaat voelen.
Ja.
En daar al mensen kan helpen. Hè? Want ja. Het kan zo simpel zijn door alleen maar iemand te voelen en dat het daardoor krachten vrijkomen.
Nou, dat is sowieso. Alleen, zo werk ik niet.
Okay.
Wat ik doe is, ik leer mensen zichzelf te healen. Dus ik kan in principe mensen energetische behandelingen geven. Dat doe ik soms in mijn coaching ook. Als ik voel dat het nodig is, dan, wat ik al zeg, dan help ik mensen door mijn handen op hun schouders te leggen. En dan kunnen ze zakken in hun lijf. En dan komt het, dan gebeurt er van alles bij mij. Dan zie ik dingen in mijn hoofd. Dan hoor ik dingen in mijn hoofd. Dan krijg ik dus informatie door. Maar wat ik doe, is vervolgens vragen wat die persoon voelt. Wat er gebeurt er in jouw lijf? Wat voel jij ontstaan? Ik ga vragen stellen. En zo leren mensen dus wat er gebeurt in hun lichaam. Want iedereen werkt op zijn eigen manier. En ik vind het heerlijk om een keer een massage te krijgen, zeg maar. Of een reiki-behandeling bijvoorbeeld. Maar wat mijn doel is om jou te leren hoe jij wat er bij jou speelt.
Ja.
Dus ik begeleid jou in jouw helingsproces.
Ja. Ja.
Ik geef jou de tools om het zelf te kunnen.
Ja, iedereen doet het op zijn eigen manier wat bij jou past. Maar jij zegt, wil je anderen helpen? Shift dan eerst je eigen energie. En er zal een rimpeleffect ontstaan.
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Ja, nou ja, eigenlijk,
want als je mij helpt, kan ik weer anderen helpen? Is dat het rimpeleffect?
Ja, alles wat jij doet, alles waar jij mee verbonden bent, dus de mensen die jij helpt, alles, elk facet in jouw leven is verbonden aan jou. Dus op het moment dat jij jouw energie shift en dus bepaalde stukken loslaat, bepaalde overtuigingen loslaat, bepaalde energie loslaat die ervoor zorgt dat jij schuldgevoel bij je draagt, dat je schaamte bij je draagt, waardoor je dus gaat compenseren bijvoorbeeld op het moment dat jij dat niet meer gaat doen.
Ja.
En dus jouw verantwoordelijkheid pakt voor jouw stukken. Want er zijn zoveel patronen, maar eventjes een bekende is bijvoorbeeld het nemen van de verantwoordelijkheid op je nemen van iemand anders. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de ouders die alles voor hun kinderen willen oplossen, of partners die alles voor elkaar op willen lossen. En op het moment dus dat jij leert van dit is mijn stuk en je mag die verantwoordelijkheid teruggeven, dus dat je niet meer vanuit schuld of vanuit afhankelijkheid dingen voor elkaar op gaat lossen, maar je gaat het zelf doen, dan heeft dat ook weer invloed op al die mensen om jou heen. En op het moment dus dat jij in je kern zit en krachtig voelt, hè, bijvoorbeeld in je elementen, en van daaruit heel natuurlijk dat kunt gaan toepassen,
dat is het rimpeleffect.
Dan heb je een rimpeleffect, dan moet jij eens kijken hoe jij dan mensen kunt gaan helpen.
We hadden het erover, hè, in ons vorige gesprek, van Zek, heb je ook, zijn het vrouwen en mannen? Je zegt nou ook wel mannen, maar voornamelijk vrouwen. Hebben vrouwen specifieke patronen? Hebben die bijvoorbeeld meer last van het schuldgevoel?
En wij hebben natuurlijk heel erg het brave meisjes-syndroom, hè?
Brave meisjes-syndroom?
Ja.
Het braafste meisje van de klas zijn?
Precies.
Want wat is dat dan?
Ja, braaf zijn, vooral je mond dicht houden en goed luisteren en doen wat er van je gevraagd wordt. En binnen de lijntjes kleuren en braaf zijn. Ik denk dat heel veel vrouwen die zullen herkennen.
Want herken je hem zelf ook? Want, ik zie het aan je. Ja.
Ja.
En daar help je anderen ook mee? Dat zie je veel voorbij komen?
Ja. Ja, en ik merk dat dus onder dat patroon, zeg maar, zitten heel veel emoties.
Ja.
Die daardoor dus niet er mogen zijn. Want als je een braaf meisje bent, dan ben je ook vrolijk bijvoorbeeld. En dan ben je gezellig.
Ja.
Er zitten zoveel verwachtingen aan. Terwijl het zo belangrijk is dat als jij verdrietig bent, dat jij mag huilen.
Als je je uit. Nou, huilen doen we wel, denk ik. Toch? Ik als klein meisje huilde ik wel.
Ja, maar als volwassene?
Ja, minder. Precies. Ik doe het wel weer hoor, maar...
Ja, er zijn heel veel vrouwen die dat heel moeilijk vinden, die alles weglachen en die dus niet durven huilen of alleen stiekem als niemand kijkt, weet je wel.
Of met je vriendin, met je beste vriendin misschien.
Ja, of je partner of je kinderen. Hm. Kijk, het is niet zo dat ik... of dat ik zeg dat je per se heel de dag moet gaan zitten huilen. Nee. Maar waar het om gaat, als we het dan weer hebben over authenticiteit... Mm-hmm. Is dat je je veilig moet kunnen voelen bij de mensen om je heen.
Ja.
En dus dat als jij verdrietig bent, dat je dan dat je dat durft uit ook bij je partner bijvoorbeeld.
Ja.
Maar we hebben zo geleerd van dat bepaalde emoties wel mogen en bepaalde emoties niet. We zijn ons gaan aanpassen daarop.
Maar dat geldt toch ook voor de mannen? Want je hoort zeker vaak van vrouwen die weten zich veel meer te uiten en te verbinden dan mannen.
Ja.
Want die moeten juist stoere jongetje moesten ze zijn.
Precies, ja.
Ja.
Ja. Ja, en toch zal het je verbazen hoeveel vrouwen er zijn die niet echt hun emoties uiten.
Nee.
Wij zijn misschien wel emotioneler misschien, maar echt verdrietig zijn en echt voelen wat we voelen, doen we toch... Ik denk dat we het ook heel lang onderdrukken. En dan op een gegeven moment kun je het niet meer binnenhouden en dan komt het eruit.
En dan komen ze bij jou of bij mij.
Ja, en dan maar ook het stukje, hè? Oh, zo over emotioneel. Omdat we het zo lang onderdrukt hebben. Omdat we zo alles maar elke keer moeten dragen en er moeten zijn. En alles moeten regelen en al die ballen in de lucht moeten houden.
Maar dat is denk ik, denk je niet dat dat het is wat je nou noemt? Want ik moest denken aan jezelf op de eerste plaats zetten. En dat is vaak bij die vrouwen die ook bij mij komen. Die zijn zo gewend in dienst te staan van die anderen.
Precies.
Het braafste meisje zijn, maar ook dus de anderen faciliteren. Precies. Waardoor je jezelf helemaal vergeten bent.
Ja. Ja. En daar kom je op een gegeven moment niet meer mee weg. En zeker niet de gevoelige vrouwen en mannen onder ons.
Precies.
Die hebben heel lang, ook vanuit, omdat ze gewoon... naast heel gevoelig ook heel intelligent zijn. En dus als kind al geleerd hebben hoe zich aan te passen om leuk en lief gevonden te worden.
Ja.
Er zijn er ook die juist precies het tegenovergestelde doen en juist zijn gaan rebelleren.
Was dat compenseren, dat overcompenseren wat je noemde?
Wat?
Is dat dan overcompenseren, dat je dan in een
ja,
ander
dat kan allebei. Hè? Het kan of zijn dat je juist tegen gaat verzetten,
ja.
Of het is juist dat je jezelf helemaal weg gaat cijferen,
ja.
En dus dat jij vanuit schuldgevoel gaat compenseren van ik voel me schuldig dat ik ik deze ene bal niet in de lucht kan houden, dus dan zal ik extra goed mijn best doen omdat ik me niet aan mijn afspraak heb kunnen houden bijvoorbeeld.
Ja. Wat doen we ons aan, hè?
Nou, en ik denk dat het eigenlijk allemaal zoveel makkelijker mag zijn.
Ja, en wat kan er makkelijker?
Door te gaan voelen wat jij wel echt wil. En gewoon eens echt heel eerlijk te gaan kijken van... Hè, bijvoorbeeld alleen al de afspraken die in jouw agenda staan. Hoeveel daarvan doe jij omdat jij daar echt heel gelukkig van wordt? En hoeveel daarvan is omdat je denkt dat het moet?
Ja.
Hetzelfde geldt voor Facebook en alles... Alle mensen die we daar bevriend moeten houden, ga daar maar eens naar kijken en durf gewoon daarin te schiften.
Ja, ja.
En we vinden het heel moeilijk om los te laten.
Ja. En is het weer dat vrouwen daar meer moeite mee hebben dan mannen? Omdat wij ook die verzorgende rol hebben, dus misschien andere dingen in onze agenda hebben staan.
Ik denk dat mannen wel in bepaalde zin wel makkelijker nee durven te zeggen, inderdaad.
Ja.
En dat ook meer... misschien geaccepteerd is van vroeger uit.
Ja.
Dat mannen en mannen in hun energie zijn daar wel wat makkelijker in.
Ja.
Maar ook, er zijn ook heel veel mannen die alle verantwoordelijkheid op hun schouders nemen. En het gevoel hebben dat zij de wereld in hun eentje moeten dragen. Die zijn er die ook heb je heel ook veel. Nog. Ja, ja, zeker.
Ja, dat is niet bij stilgestaan. Ja.
Ja, die het gevoel hebben dat ze hun hele gezin moeten onderhouden en ten koste ook weer van zichzelf.
Ja.
We mogen gewoon echt veel liever gaan worden voor onszelf.
Ja.
Vanuit onze kern.
Vanuit de kern.
Ja.
Wat ik wel heel spannend vind, wat ik dat las ik op social media, dat je jezelf voorstelt dat je, dat hadden we ook in het vorige gesprek over, dat je niet alleen helderziend bent, of jezelf zo noemt, maar ook helder voelend en helder wetend.
Ja.
Dat vond ik wel een hele spannende, of dat vind ik een hele spannende. Daar had ik het nog nooit van gehoord trouwens, helder wetend en helder voelend. En voelend zien, dat loopt al een beetje over, denk ik. Want als je helderziend bent, dan voel je ook heel veel dingen.
Mm-hmm.
Maar kun je dat, die drie splitsing, kun je dat toelichten?
Ja. Ja, eigenlijk spiritualiteit uit zich op zoveel verschillende manieren. En iedereen heeft daar zijn eigen taal in, zeg maar. Zijn eigen combinatie. Mm-hmm. En iedereen heeft een bepaalde vorm. En zeker de gevoelige mensen, jij 100% ook. Heeft één of meerdere van die manieren van communiceren, zullen we maar even noemen.
Mm-hmm.
Waarbij je informatie oppikt. En je hebt met de heel veel verschillende zintuigen kun je dus dingen oppikken. En helderwetendheid is dat er in één keer een gedachte in je hoofd komt. Of bijvoorbeeld of bepaalde inspiratie opkomt. En je kunt die eigenlijk herkennen als dat je eigenlijk gaat twijfelen. Is dit nou mijn eigen gedachte? Heb ik dit nou bedacht? Of waar komt dit vandaan, weet je wel? Soms krijgen we gewoon informatie door. Nou ja, we hadden het al even over gidsen bijvoorbeeld.
Ja.
Hè, er is zoveel meer dan wij met onze menselijke zintuigen kunnen waarnemen. En ik, vanuit wat ik voel en ervaar, doen we het niet alleen. We krijgen zoveel inspiratie overal vandaan. We kunnen zoveel informatie oppikken uit de energie om ons heen. En die kan zich dus aandienen in de vorm van helderwetendheid. Hè? Dus ja. Die gedachtes die in één keer omhoog komen. Ja. Zo heb ik ook mijn boek geschreven vanuit flow.
Ja.
En dan pak je een pen of zo. Of je gaat aan de computer zitten. En er komen gewoon woorden op papier. Waarbij jij dus eigenlijk het kanaal bent.
Ik denk dat het ook al mooi is wat je zegt van flow. Want ik denk dat een aantal mensen. Je had het over dat sommige mensen iets vinden van iets. Dat is natuurlijk altijd. En dat mag, dat is prima. Dat mensen al iets, dat een aantal mensen iets al hebben bij helderwetend en heldervoelend en helderziendheid. Van ja, zweverig.
Ja.
Maar als je al zegt flow, wat eigenlijk hetzelfde is als helderwetend. Je zit in een flow en het gebeurt.
Precies. We krijgen zoveel informatie door, maar we hebben het niet eens in de gaten, zeg maar. En dat is, je bent eigenlijk een kanaal voor die informatie. Je pikt het op.
Ja.
En jij maakt daar een versie van. Precies. In een boek of in een gerecht of in een cursus of in whatever, wat ja. jij creëert. Ja. Als jij iets creëert, dan ben je eigenlijk daar vanuit die flow aan het werken. En als je helderziend bent, nou ja, hè, dan kan het dus zijn dat je ergens in een kamer iets ziet of dat je kleuren ziet.
Mm-hmm.
En bij mij uitzicht dat in de vorm van beelden in mijn hoofd. Als ik iemand bijvoorbeeld een energetische behandeling geef, dan zie ik dus in mijn hoofd bepaalde dingen ontstaan in het lijf of bepaalde verbindingen of zo. En als ik daar dan naar vraag, dan bevestigen mensen dat eigenlijk ook altijd, wat ik dan zie in een bepaalde vorm. Kunnen ook bepaalde symbolen zijn of bepaalde, net wat er komt.
En dat klopt dan?
Ja.
Ja,
ja, en ook dat. Ik heb het moeten leren, mijn hoofd was mega krachtig.
Mm-hmm.
Echt. Ja, ik zat ook helemaal vast in mijn hoofd. En dan kun je dus al die informatie blokkeren.
Ja.
Door te denken van nee, dat is niet echt.
Ja.
Prima, ja. Dat is een keuze. En mm-hmm. dan ga je gewoon verder met het leven wat je al had.
Dan zet je het eigenlijk uit, je negeert het.
Ja,
ja.
En dat kan.
Ja.
En dan ben jij dus niet het kanaal. En dan komt die informatie via een ander kanaal, zeg maar. Maar ik ben mezelf daar dus op gaan trainen, oefenen.
Dat is het, hè?
Door eerst te gaan mediteren en überhaupt dus, en dan komen we weer terug bij het aarden, door eerst eens te gaan aarden en te voelen wat er in mij gebeurt. Dus ja. Niet alleen maar hier te zitten,
ja.
Maar door hier te zitten, want dan ja. kun je gaan ontvangen.
Nou ja, ik denk dat we allemaal wel kennen van dat je denkt aan iemand en vervolgens belt hij.
Precies.
En dat is ook een soort van een energie.
Zeker
en
weten.
we maken het soms zweveriger of enger dan het
precies,
is.
Precies, maar dat is het precies, want heldervoelendheid ook. Hoeveel mensen gaan er na een feestje niet naar huis met het gevoel van... Ik ben helemaal uitgeput of zo, weet je wel? Of dat je met iemand zit te praten en dat je in één keer voelt van... oh, die is verdrietig of zo, weet je wel? Mm-hmm. Of dat je, nou ja, dat er mensen zijn en die in één keer last van hun knie krijgen... en dat dan blijkt dat degene waar ze mee aan het praten waren dat die kniepijn heeft. Ik bedoel, dat zijn dingen die er gebeuren... maar als je ze niet herkent en ze dus meeneemt en dus bij jezelf houdt... dan krijg je er last van.
Ja.
En op het moment dat je je er bewust van wordt, dan kun je het ook... Hè, mensen worden helemaal leeggezogen misschien. Hebben ze het gevoel dat ze helemaal uitgeput zijn. Omdat ze dus niet weten wat er gebeurt in die energie in verbinding met anderen. En op het moment dus dat je bij jezelf kunt blijven, dat je geaard bent. Dat is wel mijn woord. En heel bewust kunt voelen van... welk stuk van mij en wat geef ik en wat geef ik niet. Hè? Dus ook grenzen aangeven. En wat gebeurt er in de energie? En daarin kunt gaan voelen. Ja, dan ben je niet meer zo moe. Dan ontstaat er heel veel rust in je lijf. En,
Ik las iets over bruistabletten en zuigtabletten.
Ja.
En dat vond ik zo mooi, hè?
Ja.
Van die, ik vond het wel een vrolijke benaming ervoor.
Ja.
Iedereen kent wel de bruistabletten en de zuigtabletten. Ja. Maar de mensen die jou energie geven, dat zijn de bruistabletten.
Ja.
En dan zie ik het ook gelijk voor me, zo'n tabletje wat vrolijk oplost in mijn water. Maar een zuigtablet wat alle energie uit jou trekt.
Ja.
Dat is mooi.
Ja.
Dan blijft het gelijk hangen.
Ja, en als we daar dus bewust van... Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. En als we dat dus gaan voelen en dan weer vervolgens... voorbij ons hoofd mogen gaan loslaten en keuzes daarin moeten gaan maken. Want we hebben dus geleerd, hè, iedereen moet ons aardig vinden en wij moeten door iedereen, wij moeten ook andere mensen aardig vinden. Hè?
Ja.
Maar we mogen gewoon nee zeggen.
Ja.
We mogen gewoon kiezen. Het is oké om los te laten.
Ja, dat is een mooie.
Ja.
Je had het over dat aardse, hè? Want ja, natuurlijk, jij bent drie keer aarde in die theorie van de Nine Star Key. Wat zijn earth skills? Ja. Hebben we het daar al over gehad?
Nee, hebben we het nog niet over gehad. Nee.
Ik vond het zo mooi, earth skills.
Ja, dat is echt hier op aarde in het fysieke lichaam zijn. En dus weer vanuit bewustwording. Je bewust worden van wat er hier op aarde met je lijf gebeurt, bijvoorbeeld. Hè? En dan vanuit proberen het hele plaatje te zien. Vanuit dus ook de spirituele kant, de energetische kant erbij. Maar daar valt onder leren voelen. Gewoon weer aanwezig kunnen zijn in je hele lichaam.
Mm-hmm.
Leren wat er gebeurt in fysieke klachten, bijvoorbeeld ook.
Ja.
En hoe emoties die niet geuit worden, zich vastzetten in je lijf. En daar net zo lang blijven zitten totdat je daar ook gewoon echt fysieke klachten van kunt gaan krijgen. En andersom je dus ook bepaalde fysieke klachten kunt verminderen door die emoties toe te laten. Als we keelpijn krijgen, dan mag je je meer gaan uitspreken, bijvoorbeeld.
Ja, zo werkt het, hè?
Ja.
Ja.
Al die uitdrukkingen, hè? Iets op je maag of op je lever hebben, dan, nou ja, het zijn allemaal, hè, lever staat voor boosheid. Nou, spreek je maar eens uit dan.
Ja.
Ze zijn niet voor niks bedacht, al die uitspraken.
Ik weet, Louise heeft er zo'n boek over geschreven van bepaalde lichaamsdelen verbonden aan dan klachten die je kunt hebben. Maar dat vond ik van de keel vind ik altijd een hele mooie sprekende, letterlijk.
Ja.
Dat als je last krijgt daar, dus dan is er iets met je uitspreken.
Bijvoorbeeld. Of er is je keelchakra, ze gaan het openen, dat kan ook.
Dat kan ook natuurlijk, ja.
Ja, dus door gewoon te gaan leren wat er in je lijf gebeurt.
Mm-hmm.
Aan emoties. En nou ja, alles. Hoe de energie in je lijf stroomt. Maar ook, wat gebeurt er in bepaalde situaties? Wat voel ik dan? Ja. We zijn zo geneigd om op die ander gericht te zijn, dat we helemaal niet voelen wat er bij ons gebeurt. En dus dat we bijvoorbeeld in ons hoofd gaan zitten, of zelfs helemaal niet meer echt aanwezig zijn, en gewoon op de automatische piloot ergens naar binnen lopen, zeg maar. En we mogen gaan gaan voelen, gaan zakken, gaan aarden. En dan, en, nou ja, dat noem ik dan earth skills, om te leren om deze specifieke planeet waarin wij een fysiek lichaam hebben, zullen we maar zeggen, om daarmee om te gaan.
Ik vind hem zo mooi, omdat hij linkt echt letterlijk aan de aarde. Earth skills, prachtig. Dus ja. Je maakt echt onderdeel uit als mens van de aarde.
Precies.
Wat is een tip die jij nog mee kan geven aan ons, die dat ook willen, die meer die earth skills willen, die uit dat hoofd willen? Wat is iets wat we kunnen doen?
Leer, durf te gaan investeren in jezelf. Durf de focus op jezelf te leggen. Dat is echt de eerste stap. En durf risico's te nemen.
En hoe investeer ik? Hoe investeer ik in mezelf?
Net wat er op je... Nou ja, eigenlijk is het de link met die risico's. We krijgen zo vaak handreikingen. Alleen vindt ons hoofd daar iets van. En die vindt het spannend en die wuift het weg. Maar het is zo belangrijk dat we gaan voelen dat we het waard zijn.
Ja.
En dat we eens een keertje voor onszelf mogen gaan zorgen. En op het moment dus dat jij voelt van ja, dit is wat ik wil. Maar Pietje komt voor en Klaasje komt voor. En mijn werk en mijn tijd en mijn geld en mijn bol. Dan ben je eigenlijk, zit je alweer hier. En dan heb je hem alweer weggeschoven.
Dus investeren in jezelf en risico's durven nemen.
Ja, durf een keer in het diepe te springen. In plaats van altijd het brave meisje uit te hangen. Ga ervoor. En dat is dan weer vijf aarde. Vijf aarde die houdt van reuring in het leven en die houden er wel van om te gaan waar nog niet veel mensen geweest zijn, de pioniers. En ik ben inmiddels alleen al door mijn bedrijf te beginnen bijvoorbeeld, hè, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ben ik in het diepe gesprongen afgelopen jaren en het heeft me elke keer zoveel opgeleverd.
Dus jij bent eigenlijk het voorbeeld van durf te investeren en risico's nemen.
Ja.
Nou, en als mensen willen weten hoe ze het moeten doen, dan kunnen ze jou
zeker
benaderen.
Weten. 4 juni start ik weer een nieuwe groep. Dus,
ik zag het. Nou, heel veel succes daarmee. En ik ben heel erg benieuwd wat we nog van jou gaan horen. Maar dankjewel voor een heel boeiend gesprek.
Jij ook bedankt voor het uitnodigen.